kerkraad maakt u het volgende bekend. In de ondertrouw zijn opgenomen Jaap Bosman en Esther Silva. Hun huwelijk zal vrijdag bevestigd worden door Dominica Visser. En deze dienst begint om 12:30. Eveneens in de ondertrouw Hans Kranendoom en Lydia Buis. Woensdagavond zal er een doopavond gehouden worden met de ouders die in de achterliggende periode hun kind ten doop hebben gehouden. Deze avond begint om 8:00. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30 en overbezoek na 8:30. Dit zal de Heere wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 68 en dan van het eerste vers: De Heere zal opstaan tot de strijd. Het eerste van 68. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 56 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. En daarna lezen wij Openbaringen 5. We pakken de serie weer op uit het boek Openbaringen. En de tekst voor de prediking is Openbaringen 8, vers 1 tot en met 5. We luisteren dus naar Gods heilige wet. Wij zingen Psalm 56, vers 1. En daarna lezen wij Openbaringen 8. En de tekst voor de prediking is Openbaringen 8, de versen 1 tot en met 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bezuinen gegeven. En er kwam een ander engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, dat hij het met de gebeden allerheiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen gingen op van de hand des engels van God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er ziet de stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bezuinen hadden, bereidden zich om te bezuinen. En de eerste engel heeft gebezuind en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed. Ze zijn op de aarde geworpen en het derde deel de bomen is verbrand en alle groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebezuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel der aarde is bloed geworden. En het derde deel de schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. En het derde deel de schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebezuind en er is een grote ster, brandend als een fakkel, gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genaamd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebezuind en het derde deel de zon werd geslagen. En het derde deel der maan en het derde deel der sterren. Opdat het derde deel van hen zou verduisterd worden. Dat het derde deel van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels zeggende met grote stem. Wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bezuin de drie engelen die nog bezuinen zullen.
We willen in onze voorbeden denken aan zuster Visser Koudstaal, die in het ziekenhuis opgenomen is vanwege een verstopping die opengemaakt moest worden bij haar arm. En dan verder de bekende zieken, en we willen ook het transport naar Wit-Rusland van de Stichting Charité opdragen dat morgen vertrekt. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan het begin van deze dag, uw dag, naderen we voor uw heilig aangezicht. En dan past het ons uw naam ootmoedig te erkennen dat u ons in het liefelijke heden der genade gehouden hebt. En Heere, geef toch dat we ook in het licht van onze tekst deze morgen dat mogen wegen. Opdat wij de tijd mogen uitkopen en dat wij u de Heere zouden gaan zoeken wanneer we u nog niet kennen. Dat uw Heilige Geest dan deze dag kennelijk in ons midden zal zijn. We danken u, Heere, dat wij onder het woord mogen zijn. Heere, geef toch dat we dat voorrecht ook mogen zien onder de zuivere bediening van het evangelie. Daar er zoveel aanslagen opgedaan worden en zullen worden. Naarmate de tijd verstrekt en de dag nadert dat u terug zult komen op de wolken des hemels. En geef dat wij getrouw mogen blijven en standvastig op de plaats waar gij ons gesteld hebt, ook in de christelijke gereformeerde kerken. Heere, wij bidden u of gij ons daarom gebed wil schenken en dat onze gebeden ook opgenomen worden door u, die de dienaar bent in het heiligdom voor het aangezicht des Vaders. En dat gij onze gebeden zult mengen met het reukwerk van uw verdiensten. En Heere, zou u dan willen betonen het gebed te verhoren. Niet om onzentwil, maar alleen op grond van de verdiensten van Christus. En zo naderen we dan ook tot u, om u, kon het zijn, de eer te geven die u toekomt. En leg dat in ons hart, want daartoe zijn wij toch geschapen. Maar we moeten herschapen worden naar het evenbeeld van u. En wij bidden u daar dan om ook om, voor het eerst, maar ook voor telkens weer opnieuw. Dat in het leven van degene die u vrezen, hoe langer hoe meer uw beeld openbaar zal komen. Dat u gaandeweg toch in het leven van degene die u liefhebben steeds meer en meer gestalte gaat geven. En daartoe doet u toch ook door uw lieve geest dat werk van de waarachtige bekering, namelijk de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En Heere, dan mogen we ook met de noden van de gemeente voor u naderen. En wij bidden u of gij met onze gemeente wil zijn en uw herderlijke zorg over haar wilt uitstrekken en ons wilt opnemen onder uw zegenende en beschermende hand. We hebben het samen gezongen met Psalm 56. Gena, o God, bescherm ons door uw hand. En dat hebben wij nodig, want we zijn zwakke mensen. En we staan bloot aan allerlei zonden. En vergeef ons al onze zonden en ongerechtigheden. En we staan bloot aan de aanvechtingen en aanvallen van de duivel. En bescherm ons toch tegen hem. Maar ook als gevolg van de zonde staan wij bloot aan allerlei moeite en verdriet en rouw en ziekte en spanningen. En wij bidden u of gij ons daarin wilt helpen en dat deze dingen ons mogen uitdrijven naar u. Heere, wilt gij troost geven aan de bedroefden in ons midden en hen sterken om het te dragen. Wilt gij ook de middelen zegenen bij hen die ziek zijn. Heere, wilt gij ze genezing schenken, zoals Noah en Esther. Heere, gedenk ze toch naar de trouw van uw verbond. En Heere, wij bidden u ook voor zuster Ruisenbaan, die gisteren en vandaag thuis mocht zijn. En we danken u dat het wat beter met haar gaat. En we bidden u, geef toch dat ze ook vertrouwen zal krijgen, dat ze straks toch weer thuis kan zijn en kan zorgen voor haar kind en haar man. En wilt gij toch uw trouwe zorg betonen. En gedenk ook zuster Visser Koudstaal, die wekelijks te maken heeft met het spoelen van haar nieren. En wij bidden u of gij ook met haar wil zijn, nu ze weer geopereerd moest worden vanwege een verstopping. Heren, er zullen ook allerlei gedachten door haar heen gaan. Hoe lang kan dit nog doorgaan? En wilt gij dan uw genade betonen en uw zorg betonen in haar leven, zodat ze ook zich over mag geven aan u? Zo bidden we u voor allen die aan huis gebonden zijn vanwege ouderdom en ziekte, langdurig ziek zijn. Heren, wilt gij toch geven dat zij geleid mogen worden tot de kennis van die grote medicijnmeester. En dat zij gebracht mogen worden naar het land waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. En Heren, dan dragen we ook de broeders aan u op, die morgen een lange reis moeten maken naar Wit-Rusland, om daar goederen te brengen. Spaar en draag ze onderweg, zodat ze gezond en wel weer terug mogen komen en dat de goederen op de juiste bestemming gebracht kunnen worden en dat de liefde daarin geproefd en gesmaakt mag worden. Heere, gedenk uw dienstknecht, help hem bij de bediening van uw woord en leg beslag. Geef dat er geluisterd mag worden met het hart en daarom open onze harten door de werking van de Heilige Geest. En dit alles vragen wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 86 en daarvan de versen 4, 7 en 8. Psalm 86, ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. En 7, want uw goedheid hoogst gerezen, hebt gij dikwijls mij bewezen. En 8, maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig en overvloedig. De Heere zegen u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat het breed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Het vierde vers van Psalm 98 na het amen van de prediking. Gemeente, het is het jaar 1561 dat koningin Maria Stuart haar voet weer zet op het strand van Schotland. Zij was de wettige koningin van Schotland. 19 jaar oud was zij toen. Teleurgesteld was zij teruggekeerd uit Frankrijk. Ze was getrouwd met koning Frans II. Maar slechts 1 jaar duurde het huwelijk en toen overleed plotseling Frans II. En ze hadden samen echt het plan om het Rooms-katholicisme weer te herstellen in Schotland. De hervorming was doorgevoerd, maar door het overlijden van haar man zag ze die plannen in duigen vallen. En ze keerde weer terug naar haar vaderland. Ze was per slotverrekening toch nog de wettige koningin. Inmiddels had het Schotse parlement verboden om nog ergens de mis te bedienen. Maar wat deed Maria Stuart toen ze haar kasteel betrok? De eerste zondag in de koninklijke kapel gaf ze de opdracht om weer de mis te bedienen. En dat was een aanleiding voor de bekende reformator John Knox om ernstig te waarschuwen tegen deze daad. Hij zegt: 1 misbediend in het land is gevaarlijker dan een invasie van 10.000 soldaten. En toen heeft koningin Maria Stuart John Knox op het matje geroepen om zich te verantwoorden voor deze preek. En koningin Maria Stuart die zei tegen John Knox: roep je het volk niet op om gehoorzaam te zijn aan haar koningin? Dat is toch ook een Bijbelse opdracht? Jazeker, koningin. Maar wij moeten Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dus ook in dat opzicht moeten wij God meer gehoorzaam zijn dan u. En toen werd koningin Maria Stuart kwaad op John Knox. Maar John Knox vreesde de koningin niet. En toen John Knox vertrok, toen sprak Maria Stuart de bekende woorden uit, dat zij meer vreesde voor het gebed van John Knox dan voor duizenden soldaten. Want het gebed van John Knox was een krachtig gebed. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Die gebeden die onthoudt de Heere. Die gebeden die zijn opgetekend in het gedenkboek bij de Heere. En over die gebeden gaat het in onze tekst, geliefden. Wanneer wij luisteren naar hoe het Lam het 7e zegel van Gods raadsbesluit opent. Dat schrijven we boven de prediking. Het Lam opent het 7e zegel van Gods raadsbesluit. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Dat is allereerst een half uur stilte. Ten tweede het reukwerk der gebeden. En ten derde het hemelsvuur. Dus het Lam opent het 7e zegel van Gods raadsbesluit. Een half uur stilte, het reukwerk der gebeden en een hemelsvuur. Onze tekst begint met: en toen het 7e zegel geopend had. Het staat hier met hoofdletter en dat is het Lam. En dat grijpt natuurlijk terug op Openbaringen 5. Misschien herinnert u het zich nog wel, jullie ook jongens en meisjes, hoe Johannes in een visioen zag een gesloten boek. Op slot zat het met 7 zegels. En Johannes begon te huilen toen hij dat gesloten boek zag, want hij wist de betekenis ervan. Het ging over het doorgaan van Gods plan om zondaren zalig te maken. Maar nu het op slot zit, kan het niet doorgaan. Maar zie daar, het lam. Dat is de Heere Jezus. Hij is bevoegd om die 7 zegels te verbreken. En we hebben tot nu toe de eerste 6 zegels die verbroken zijn met elkaar behandeld. De laatste keer toen hebben wij vanuit Openbaringen 7 laten zien dat 6e zegels met die 3 luiken, weet u wel. En dat laatste luik, dat was het visioen van die grote scharen die niemand tellen kon. En nu het laatste zegel. En als dan het lam, het laatste zegel van dat dikke boek van Gods besluit, waarin het gaat over de geschiedenis van de wereld. En in die geschiedenis ook de geschiedenis van Gods kerk. Als hij dan dat laatste zegel gaat verbreken, dan is de spanning te snijden in de hemel. Want wij lezen, en er werd een stilzwijgen in de hemel omtrent een half uur. Nou jongens en meisjes, dat moet je thuis maar eens proberen. Om een half uur stil te zijn. En dan moeten jullie maar vragen of je vader en moeder ook meedoen. Nou goed, oké, geen half uur dan. Maar probeer het dan eens samen vandaag 5 minuten uit. Zomaar na het eten. Dan zul je merken dat die 5 minuten ook al heel lang duren. Of misschien een minuut. Maar een half uur. Als wij samen hier een half uur stil zouden zijn. Dan zouden wij toch die spanning wel voelen van die stilte. En dan in de hemel. Waar het nooit stil is. Waar de engelen altijd zingen voor het aangezicht van God. En de gezaligde zielen hem de lof en de heerlijkheid betuigen. Dan moet er toch wel wat aan de hand zijn. Als het daar een half uur stil is. En kijk, er komt beweging. 7 engelen gaan klaarstaan in die stilte. Alles voltrekt zich dus in die stilte. En die 7 engelen die hebben een bazuin in hun hand. En je ziet aan hun houding dat zij moeten wachten op het moment dat zij die bazuinen mogen laten klinken. Maar nu nog niet. Eerst moeten ze wachten. Want er gebeurt ook nog wat anders. In dat half uur stil. Namelijk dat de gebeden van de heiligen voor Gods aangezicht neergelegd worden. Daar kom ik straks in mijn tweede punt op terug. Maar eerst nog even terug naar dat half uur stilte. Maar we kunnen wel nagaan, kinderen, dat moet een betekenis hebben. Daar is natuurlijk ook over nagedacht. Over een half uur stilte. Onze kanttekeningen geven 2 mogelijkheden. Wat betekent die stilte nou eigenlijk? Onze kanttekeningen die geven 2 uitleggingen. De eerste uitleg die ik noem, dat is dat zij dit duiden als een tijd van verlichting op de aarde. En zij vullen dat dan ook letterlijk in. Zij vullen dat chronologisch in. En zij laten dan de naam vallen van keizer Constantijn de Grote. Kent wel die bekende keizer, niet waar, die dat visioen zag van het kruis. Toen hij volop in de strijd was en dat hij tot het christendom werd bekeerd. Hij was keizer in het jaar 324 na Christus. En onze kanttekeningen die zeggen dat is dat half uur stilte geweest. En wat bedoelen ze daar dan mee? Daar bedoelen ze mee een tijd van rust voor de kerk. Een tijd van vrede. Want voor Constantijn de Grote had de kerk een tijd van zware vervolgingen. Maar toen keizer Constantijn aan de macht kwam, toen riep hij het christendom uit als de staatsgodsdienst. En kon het christendom zich alom in alle vrijheid verspreiden over het gehele Romeinse Rijk. Maar het was maar een half uur, zo schrijven de kanttekeningen, want daarna zou de kerk overspoeld worden met een andere verdrukking. Van binnenuit, namelijk de verdrukking van de verschillende dwalingen. Dat moeten we vandaag aan de dag ook maar vasthouden, gemeente, dat de kerk altijd geplaagd zou worden met dwalingen van binnenuit. Maar de kanttekeningen die geven ook nog een tweede uitleg. Ze zeggen, dat half uur stilte, dat kan ook teruggrijpen op hoe het ging in de tempel. Wanneer de hoge priester klaar was bij het brandofferaltaar, dan nam hij een kooltje van dat altaar. En dan wist het volk dat op het tempelplein daar stond wat er ging gebeuren. En dan werd het volk stil. Eerbiedig stil. Dan wisten ze het. De hoge priester. Hij gaat het heilige naar binnen. Om daarbij het gouden reukofferaltaar te gaan bidden. En dan bleven ze net zo lang stil, totdat de priester terugkwam. Dat is belangrijk, jongens en meisjes. Als je vader aan tafel bidt, als hij als priester voorgaat en dat je dan stil bent, dat je eerbiedig bent. En gelet op de context, past dit heel goed bij het geheel. Een half uur stilte, want er gebeurt het een en ander in de hemel tijdens dat half uur. Er is ook nog een derde uitleg. En die zou je kunnen duiden als een stilte voor de storm. Maar we hebben samen Openbaringen 8 gelezen en ik weet niet hoe u dat hoofdstuk overkomt als u dat leest. Dan zeg je toch, er staat nog heel wat te gebeuren. Er is stormopkomst. En soms voel je dat. En dan zeg je ook, stilte voor de storm. Je ziet donkere wolken samenpakken. En je ziet het. Het komt steeds dichterbij en in de verte hoor je al gerommel. De natuur wordt stil, de vogeltjes die zingen niet. We moeten maken dat we alles binnen hebben. Want het kan wel eens behoorlijk tekeer gaan. Stilte voor de oordelen Gods. En dat is ook niet vreemd aan de Bijbel. We kunnen verschillende voorbeelden noemen, we noemen slechts één voorbeeld en dat is de inname van Jericho. Zo'n vreemde manier, niet waar, om het oordeel over Jericho te laten voltrekken, die vreemde strategie. van het volk Israël, dat zij 7 dagen lang om de stad heen moesten circuleren en dat ze geen woord mochten zeggen. In alle stilte gingen ze om Jericho heen. Wat betekent dat dan? Nou, gemeente, dat is de stilte van een tijd van bezinning. Dat we erover na gaan denken. En dat is niet zomaar een half uurtje. Dat is de tijd van Gods langmoedigheid. Dat God zijn toorn nog inhoudt. Dat God zijn oordelen nog niet uitvoert. Dat is de tijd van de genade. Dat is de tijd en de gelegenheid om de Heere te zoeken in ons leven. Dat is de tijd dat wij die stilte gaan gebruiken om na te denken. Wat heeft de Heere hiermee te zeggen? Dat is de tijd dat wij tot het inwendig besluit gaan komen om te breken met de zonde en de wereld. Dat is de tijd dat wij het aanbod der genade niet langer meer verachten. Dat is de tijd dat wij nog bekeerd kunnen worden tot de levende God en het geloof kunnen ontvangen in de levende Christus. We laten alle 3 de betekenissen staan, gemeente. Maar wat gebeurt er dan in dat half uur? Onze 2e gedachte. Treukwerk der gebeden. Terwijl de 7 engelen daar klaarstaan, treedt er opeens een andere engel naar voren. Zo staat het ook letterlijk in onze tekst. En er kwam een andere engel. En dat woordje andere, dat staat er niet voor niets in vers 3. Dat heeft natuurlijk te maken met dat die engel duidelijk te onderscheiden is van die 7 andere engelen. En dat heeft alles te maken met wat hij gaat doen. In vers 3 staat, en hij stond aan het altaar. En dan moeten we hier denken aan het reukofferaltaar. Gelet op het verband. Het reukofferaltaar stond in het heilige van de oud-testamentische tempelen. En was helemaal van goud, jongens en meisjes. Dat reukofferaltaar, dat diende ervoor dat de priester daar stond. En dat hij dan de wierook aanstook. En dat dan de wierookgeur omhoog rees als een liefelijke reuk voor de Heere. En dan zond de priester zijn gebeden op voor het volk, tot God. En kijk, dat gebeurt ook in de hemel. Deze andere engel die staat daarbij dat hemels reukofferaltaar. En hij heeft een gouden wierookvat in zijn hand. Kijk maar naar mijn hand, jongens en meisjes. Dan kunnen jullie het een beetje meemaken. En je moet dat zien als een pan. Een vuurpan. En hem werd gegeven veel reukwerk. Dus iemand reikt hem reukwerk aan. Dat is wierook. En die wierook die wordt in die pan geworpen. Want in die pan daar bevindt zich de gebeden aller heiligen. Dat zijn dus de gebeden van al Gods kinderen. En hij is van plan om dat reukwerk dat zich mengt met de gebeden der heiligen te leggen op het gouden altaar voor de troon. En zie, dat doet hij. Vanuit die pan legt hij het op dat reukofferaltaar. En dan stijgt het reukwerk en de gebeden der heiligen op tot voor de troon. Er staat nadrukkelijk en de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels. Dus je ziet het als het ware voor je dat de engel die handeling verricht en dat de gebeden dus van de hand van de engel opklimt tot God. De vraag is natuurlijk, wie wordt er met de engel bedoeld? Onze kanttekeningen zijn daar heel duidelijk in en die zeggen, daar wordt Christus mee bedoeld. Vandaar ook dat onze Statenvertaling het woord engel met hoofdletters schrijft. Er zijn wel uitleggers die zeggen, ja, kan dat eigenlijk wel? Kan daar Christus wel mee bedoeld worden? Want wij lezen in vers 3 immers, en hem werd veel reukwerk gegeven. Want dat reukwerk, dat ziet op de verdiensten van Christus. En hoe kan dat dan? Dat klopt dan toch niet? Dat dus iemand aan die engel de verdiensten van Christus geeft. Dat is het reukwerk. Dat zich moet mengen met de gebeden van de heiligen. Dan kan die andere engel toch Christus niet zijn. Maar toch, wanneer we vers 4 erbij nemen. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. Dan past die uitleg juist heel erg goed. Want als wij zouden zeggen dat is ook een engel, een gewone engel, dan zouden we toch grond geven aan de Rooms-Katholieke gedachte dat een engel ook voor ons een voorbidder kan zijn in de hemel. Er is maar één voorbidder in de hemel. En dat is de Heere Jezus. Ja, hoe zit dat dan, dominee, als dan aan hem de verdiensten, het reukwerk wordt gegeven? Gemeente, dat is op zichzelf genomen niet zo moeilijk om te verklaren, want die andere engel die heeft een taak in het hemelsheiligdom. Welke taak heeft hij? Hij heeft de taak om hoge priester te zijn. Net zoals in het Oude Testament. En de hoge priester die nam een kool van het brandofferaltaar nadat het offer der verzoening was gebracht. En dat nam hij mee als een symbool van de verdiensten van Christus. En zo is het ook met die grote dienaar in het heiligdom. Die daar staat voor het altaar, voor het reukofferaltaar, als een middelaar, als de grote hoge priester van het huis van God, de gezondere des vaders, want dat betekent immers het woord engel, dat betekent gezant. En hij dient daar in de hemel, gemeente. Op grond van zijn eigen verdienst. De Vader heeft hem die bevoegdheid gegeven. En toen hij na zijn hemelvaart in het hemelsheiligdom kwam, krijgt hij daar de bevoegdheid om daar de grote dienaar Gods te zijn. In het hemelsheiligdom voor het aangezicht van God. En dan gaat het hier om een hele speciale taak. En dat nog wel in dat half uur stilte. Welke taak dan? Nu, om de gebeden der heiligen te nemen in zijn wierookvat. En die te mengen met zijn verdienst. En vervolgens daarmee naar dat reukofferaltaar te gaan en die gebeden van zijn hand voor te leggen aan zijn vader. Van wie eigenlijk? Ja,
Ja, van de heiligen. Het staat heel duidelijk in onze tekst. En dat zijn degenen die gereinigd zijn door het dierbaar bloed van Christus. En geheiligd zijn door de Heilige Geest. Dat zijn al Gods kinderen. Aan wie de Vader de verdiensten van Christus heeft toegerekend. Aan wie de Vader zijn Heilige Geest heeft geschonken. En nu komt het aan wie de Vader ook de Geest der genade en der gebeden heeft geschonken. Zodat zij op de school des gebeds leren bidden. En die gebeden, die worden gemengd met de verdiensten van Christus. En dat geeft allereerst aan dat ook die gebeden van Gods kinderen verzoening nodig hebben. Dat is toch zo, u die bidden hebt geleerd op de school van de Heilige Geest. Dat je zegt, ach Heere, wat moet ik toch allereerst verzoening vragen over mijn gebed. Maar kan dat ook gemengd zijn met allerlei andere gedachten en andere bedoelingen soms? Dat je toch in oprechtheid je hart uitstort voor het aangezicht van de Heere in het geloof. Want dan is het waarlijk bidden in het geloof. Dat de Heere niet alleen hoort, maar ook verhoort. Maar dan wel omwille van de verdiensten van Christus. Dat ze zo ook voor het aangezicht van de Heere worstelen en bidden en zeggen, Heere, zou u dan ook mijn gebed willen mengen met het reukwerk van uw verdienst? Dan moet je dat niet zien als een soort mengelmoesje van wat iets van mij en iets van Christus, maar dat je ervan overtuigd bent dat het alleen om zijnentwil verhoord kan worden, maar ook zal verhoord worden. Dat die gebeden dan van uw hand op mogen klimmen tot voor het aangezicht van u, o Vader in de hemel. Is dat een troostvolle gedachte? Wanneer wij aan concrete dingen denken die we dikwijls voor de Heer hebben neergelegd. En dat we uit mogen zien naar de verhoring van het gebed. En als we dan letten op de context, gemeente, en wij vragen aan onze tekst, om welke gebeden gaat het dan bijzonder? Dan kan dat twee kanten op. De ene kant, dat is het gebed om wraak. En de andere kant, dat is het gebed om bekering. Misschien kijkt u daarvan op dat u zegt, wraak, dominee, wat bedoelt u daar dan mee? Mag een christen echt wraakgevoelens koesteren en bidden om wraak? Natuurlijk niet. Niet in die zin zoals ik dat net verwoord. Dat is echt zonde. Dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk, dat we de wraak, de toorn, geen plaats moeten geven in ons hart. En dat wij de boosheid niet over ons leven op moeten gaan, de zon niet over onze boosheid op moeten laten gaan. Nee, maar wel de heilige wraak, geliefden, de heilige wraak. Zoals ook de zielen onder het altaar gebeden hebben, zoals we dat gezien hebben in het zesde zegel. De wraak over de vijanden van Gods volk. De wraak over de aantijgingen van Gods kinderen. Van Gods dag, Gods woord, de heilige wraak. De wraak zoals we die ook aantreffen in de psalmen. En dat die gebeden opgezonden worden tot God, te midden van de verdrukking, te midden van de vervolging, te midden van de beproevingen. En wat heb je juist voor zo'n gebed verzoening nodig? Wat heb je juist voor zo'n gebed nodig dat ze met eerbied gesproken door die grote voorbidder in de hemel geselecteerd wordt? En dan pas voor het aangezicht van God neergelegd wordt. Maar ook de gebeden om de bekering. De bekering van je vijanden. Want als het goed is en je kent iets van het genadeleven, dan wordt de nood van de ziel van je naaste ook op je hart gelegd. En ook de nood van degene die in je ogen je zo lastig vallen. En dan gebruik ik nog een verzachtend woord, geliefden. Want het gaat hier dan vooral voor degene die je vijandig gezind is. Bid voor degene die u vervolgen, zegt de Heer Jezus. Daar moet je eens aan denken, kinderzeer. Gemeente. Kijk, en juist ook dat gebed moet verzoend worden. Want als je dat gebed voor de Heere neerlegt, dan moet je toch ook zeggen: Heere, wilt u dat eerst mengen met het reukwerk van uw verdiensten? Wilt u dat selecteren? Want Heere, wat voor een bijoogmerk kan ik hebben om zo te bidden voor een vijandig mens? Want het gaat niet om mijn eer, gemeente. Het gaat om de ere Gods. Als het dan gaat om de bekering van iemand die je vijandig gezind is, dat je dan niet gaat roemen in de kracht van jouw gebed. Want de Heere kan soms op zo'n verrassende wijze zulke gebeden verhoren, dat je zegt: dat is niet om mijn gebed. Dat kan niet anders, dat hij besloten was in de voorbeden van Christus. En gemeente, wanneer die gebeden dan van de hand van de engel des Heren van Christus voor het aangezicht van God de Vader komen, dan worden die gebeden verhoord. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. En dat lezen we in vers 5. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Je ziet het als het ware voor je als we goed lezen in de grondtekst. Vooral dat woordje nemen en de engel nam het wierookvat dan. Zou je kunnen zeggen, hij heeft eventjes dat wierookvat neergezet. Toen hij het gebruikt had om het reukwerk en de gebeden der heiligen te mengen. Want dat had hij leeggestort als het ware voor het aangezicht van zijn vader. En nu neemt hij dat lege wierookvat, die vuurpan opnieuw. En hij pakt vuur van het altaar. En dan werpt hij dat vuur van het altaar op de aarde. En opeens worden er stemmen en donderslagen en bliksemen gezien en aardbevingen. En u voelt wel aan, dat heeft een betekenis. Dat heeft allereerst deze betekenis, gemeente, dat het gebed verhoord is. En wat betekent dat dan? Nu, geliefden, wanneer wij op de context letten en het vervolg, dan moeten we dit allereerst zien als een samenvatting van wat er straks gaat gebeuren als die zeven engelen hun zeven bazuinen aan de mond nemen en het geluid laten horen om de beurt. Dus dit is een samenvatting daarvan. Dat betekent dus dat dat een antwoord is op de gebeden der heiligen. En u voelt wel aan, gemeente, dat vuur een symbool is, allereerst een symbool is van het oordeel van God. Gelet op het vervolg, daar ga ik nu niet op in, dat hoop ik volgende week te behandelen. Maar toch nog even kort dit. Dat het gaat om het vuur van het oordeel Gods. En Johannes die ziet dat. En als Johannes dat ziet, dan zal dat ook een bepaalde indruk gegeven hebben. Dat kan niet anders gemeend. En deze indruk met name, dat wanneer het vuur van Gods oordeel geworpen wordt op de aarde, dat het dan een wonder is wanneer wij daaronder niet verteerd worden. Dat is een wonder van Gods genade, gemeente. Dat het een wonder zal zijn als die kerk te midden van de oordelen Gods bewaard wordt door de Heere. Ik ga daar nu niet breder op in, omdat dat verder behandeld wordt als die 7 bazuinen behandeld zullen worden. Maar ik las ook nog een andere verklaring over dat vuur. En dat vond ik echt wel een mooie verklaring, juist omdat wij na Pinksteren leven. Dat is de verklaring van de bekende Heinrich Bullinger. Hij zegt dat vuur dat op de aarde geworpen wordt, dat is het vuur van de Heilige Geest. Dat is het antwoord dat de Vader geeft op de verdiensten van Christus nadat hij ten hemel gevaren is. En dat hij het vuur van de Heilige Geest doet neerdalen op deze aarde. En wij lezen ook dat de engel dat doet. De engel Gods nam dat wierookvat en hij wierp dat vuur. Het is dus niet alleen de geest van de Vader, maar het is ook de geest van de Zoon. De geest van de Zoon die neerdaalt op de aarde. En hoe dikwijls is de komst van de Heilige Geest niet geprofeteerd door de profeten, door daarbij te zeggen dat dat gepaard zal gaan met tekenen. Tekenen van donderslagen, van bliksemen, van stemmen, van vuur. En dat zien we toch ook op de eerste Pinksterdag, gemeente. Het vuur van de Heilige Geest daalt neer op de aarde. En dat heeft ook die tweeërlei uitwerking, gemeente. Dat vuur dat doet de harten van de ware gelovigen ontbranden van liefde. Maar het doet de harten van de goddelozen sidderen. Dat vuur van de Heilige Geest, dat doet een onbekeerde zondaar ontwaken uit zijn doodslaap. Dat vuur van de Heilige Geest, dat doet hem sidderen vanwege de donderslagen van de Heilige Wet en de bliksemen van de Sinaï. Dat je zegt, o, ziet God de zonde zo? Ook die kleine zondetjes die ik makkelijk vergeet? Is dat God in zijn heiligheid en in zijn majesteit? Dat doet een ontwaakte zondaar immers beven en sidderen, gemeente. En roepen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Dat is het vuur van de Heilige Geest, gemeente. Dat niet alleen de stemmen doet horen van de wet, maar ook de stemmen van het evangelie. Dat er nou een weg ter ontkoming is aan het welverdiende oordeel in Christus. Zodat de dienaren van het evangelie die stemmen mogen laten horen. En dat het vuur van de Heilige Geest het verduisterd verstand van de zondaar verlicht. Zodat die zondaar die weg ter ontkoming mag zien. En dat hij door dat vuur van de Heilige Geest wordt aangedreven om te vluchten tot de ark des behouds, te midden van de oordelen. Dat is het vuur, gemeente, dat neerdaalt op de aarde. Dat is het vuur dat ook de Satan in beroering brengt. Dat is het vuur dat de heidenen in beroering brengt. Dat is het vuur dat het volk Israël tot bekering zal brengen. En dat allemaal in een half uur stilte. Daar zal de kerk getuige van zijn. Van die gebedsverhoringen. Van de gebeden der heiligen. Van al de eeuwen door. En van de gebeden der heiligen van vandaag aan de dag. Er is een gedenkboek voor het aangezicht van de Heer. Pas geleden zei iemand nog, toen een onzer was overleden, dan kan hij niet meer voor ons bidden. Maar zijn gebeden bevinden zich voor het aangezicht van de Heer. En de Heer vergeet ze niet. Een enkel woord van toepassing, gemeente. Wat zegt dat half uurtje? En nou zeg ik het met een verkleinwoordje. Wat zegt dat u? Wat zegt dat jou, mijn jongen, mijn meisje? Daar moet je even over nadenken. Want dat half uur in de hemel, dat is nu. En hoe laat zal het zijn op Gods klok? Stel je voor dat het 11:30 begon. Hoe laat zal het nu zijn dan? 11:45? 11:55? Dan heb je nog maar 5 minuten. En daarom, wat zegt dat half uurtje? U en jou en mij. Wegen we elke minuut in ons leven? Als Gods langmoedigheid in ons leven, dat hij zijn toorn nog inhoudt, die rechtvaardig is en die zeker zal komen over uw en jouw leven. Zolang u nog onbekeerd bent, rust de toorn en de vloek van God op u. En tikken de minuten door. Maar dan is het tegelijkertijd ook nog steeds voor u de welaangename tijd. De dag der zaligheid. Om dat gebed te bidden van Mozes. Leer mij alzo mijn dagen tellen, Heere. Opdat ik een wijs hart bekome. Dat ik er echt wijs mee leer omgaan. Zodat ik mijn leventje ga wegen in het licht van de nimmer eindige de eeuwigheid. Om de Heere te zoeken, terwijl hij te vinden is. En als een goddeloze je leven te verlaten. En als een ongerechtige man je gedachten, je zondige gedachten. Vaarwel te zeggen. En zich te bekeren tot de Heer. Want de Heer, die vergeeft menigvuldiglijk. Je kunt niet zeggen dat er geen vergeving is. Er is een oneindige vergeving in het bloed van Christus. En daarom, wat zegt dat half uurtje? Jou en u. En ook u kind des Heer. U die aanvankelijk genade hebt leren kennen in uw leven. Die weet wat het is om met al je vuile zonden de toevlucht te nemen tot dat reinigende bloed van Christus. En daar niet langer meer buiten kan. Wat zegt dat half uurtje u? Dat u worstelt in de gebeden. Is het niet zaak dat dat zich vermenigvuldigt in het midden der gemeente? Bij degene die de Heere vrezen. Dat dat gebed verhoord wordt van de Heer Jezus. Dat dat vuur uit de hemel neerdaalt. Niet alleen tot waarachtige bekering van degene die de Heere nog niet kennen in ons leven. Maar ook opdat Gods kinderen vervuld mogen worden met de Heilige Geest. Het zijn de gebeden der heiligen. Ja, zegt iemand, maar dominee, daar durf ik me nou zelf niet onder te scharen, onder de heiligen. Dat vind ik zo'n hoog woord. Dat is het ook. En juist Gods kinderen ervaren hun onheiligheid. Door het ontdekkend licht van de Heilige Geest. En juist wanneer dat gebed van Christus verhoord wordt, dan gaat de Geest zich openbaren als de Geest der uitbranding. De Geest van de loutering. Om niet alleen maar te doen delen in de vergeving van zonden, maar ook om Gods kind te heiligen. Christus is niet alleen gegeven tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. Heiligmaking, dat is niet een activiteit van een kind des Heren die zegt, en nu moet ik zorgen dat ik mijn leven heilig maak. Gemeente, dat is toch weer een werk der wet. Dat is een wet, een werk van het vlees. Maar de rechte heiligmaking, dat is de inwoning van Christus in het hart. En dat de drie ambten van Christus gaan functioneren in het geloofsleven. Dat Gods kind onderwezen gaat worden in de heilgeheimen van God. En verdiept gaan worden in de kennis van Christus. Met name in zijn priesterlijke bediening. En dat ze gaan zien hoe hij als koning regeert door zijn woord en geest in hun hart en leven. Dat is de ware heiligmaking. Dat is een gave van God de Vader. Dat hij zijn zoon door zijn geest in het hart van verloren zondaren zendt. En dat hij daadwerkelijk de troon gaat bestijgen in de ziel. En dat dat openbaar komt in de vrucht. En met name in het gebedsleven. In de gebeden der heiligen. Zodat dat geen vreemde zaak is wat hier staat in onze tekst. Dat er een bedienaar is in de hemel. Daarom dat half uur stilte. Wat zegt dat u, kind des Heren, in ons midden? Is dat voor u een troost? In de worsteling. Om te komen tot gebed. In de worsteling om de nood van de gemeente voor de Heere neer te leggen. In de worsteling om de nood van je kinderen voor de Heere neer te leggen. En van je kleinkinderen. En van onze kerk. En van ons land en volk. En van deze wereld. En van het volk Israël. Is dat je worsteling dat je zegt, o Heer, ik kan niet bidden. Want als ik het probeer, dan is het een wettisch werk. En dan voel ik dat dat een werk van het vlees is. Maar maak toch woning in mijn hart. Opdat ik, als vrucht van de bediening van Christus, zo een reukwerk mag opzenden, een liefelijke reuk voor de Heer. Omdat de Heer daar zijn eigen werk in ruikt. Omdat de Heer daar de verdiensten van Christus in ruikt. Omdat de Vader dan met eerbied gesproken de verhoring van dat gebed niet kan weigeren en niet zal weigeren. En dan zal de Vader, die zal aan die grote dienaar daar in de hemel, de grote hoge priester Gods, de bevoegdheid geven om dan zijn vuurpan op de aarde te werpen. En er zal gepaard gaan met donderslagen, met stemmen, met aardbeving en bliksemen. De oordelen Gods prediken ook ons, gemeente, over deze aarde, dat de Heere aan het werk is. En dat de Heere komende is op de wolken des hemels. Maar dat predikt ons ook dat Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En al het volk dat het breed geweld moet zwichten, dus dat zijn Gods kinderen, wordt in rechtmatigheid geleid. Amen. Gebed. En Heere, dan smeken we en bidden we U om de geest der genade en der gebeden, want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar U hebt beloofd, ten dien dag zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En Heere, zou U die persoonlijk willen schenken, maar ook ambtelijk, maar ook als vader en moeder en in welke positie wij ook verkeren, de geest van de verootmoediging, de geest van de uitbranding, de geest van de bekering, de geest des geloofs, de geest der heiligmaking. Heere, uw goede geest geleide ons in een effen land. En dat vragen wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen uit genade omwille van de verdiensten van Christus. Amen. Wij zingen het derde vers van Psalm 37, geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen, het derde van 37. Ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.